Dit is Papa India 4, Alpha Alpha. Nu volgt de uitzending van donderdag 16 augustus 2007.
Beste luisteraars, welkom bij de uitzending van PI4 AA vanuit Eindhoven. Het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending zal voor een groot deel in het teken staan van de ontwikkelingen rond de Delphi C3-satelliet en de Dwingelo-telescoop. Na afloop van de uitzending zal er een korte ronde op de 80 meter plaatsvinden, waar u al uw opmerkingen en vragen over de uitzendingen kwijt kunt. Blijf dus aan de frequentie.
We hebben onze reporter Barry PB4PT in het diepe gegooid en de Drentse Hei opgestuurd. Barry, waar ben je terechtgekomen?
Ja, inderdaad, op de Hei, bij de radiotelescoop in het kleine plaatsje Dwingelo.
Ik zou zeggen, laten we eens gaan luisteren wat Barry voor ons heeft meegebracht.
Het is zaterdag 21 juli. Bij de radiotelescoop in Dwingelo is vandaag volop beweging. Voor het eerst in 10 jaar tijd schuift heel langzaam de telescoop uit de badkuippositie onder een kleinere hoek en gaat langzaam straks over de hei heen kijken. Een uniek moment waarvoor zich hier bij de telescoop op dit moment zo tussen de 50 en 100 mensen verzameld hebben, van een hele hoop van de Veron, maar ook een aantal mensen die gewoon als passant of als toerist hier langs kwamen fietsen en geïnteresseerd meekijken hoe nu op dit moment om 2:10 langzaam de telescoop beweegt vanuit de 90 graden naar de zenit, heel langzaam richting de hei. Ik heb hier bij me staan Robert Langehuizen, een van de initiatiefnemers van Camras en de drijvende krachten in Dwingelo, bij de telescoop die 10 jaar lang in de badkuip stand heeft gestaan en vandaag in beweging gaat komen als het goed is. Robert, wat is er nodig geweest om dit vandaag te laten gaan gebeuren?
Erg veel. We zijn 2 jaar lang bezig geweest met het oprichten van de stichting. En uiteindelijk was het zo dat in 29 januari wat gebeurd is. We hebben dat allemaal in Elektron kunnen lezen. Toen was de minister ook aanwezig. Na 29 januari is er een half jaar heel erg hard gewerkt om te controleren of er mechanisch grote problemen waren. We zijn bezig geweest met het herstel van dragende constructies. Er is wat laswerk geweest. We hebben wat anticorrosieactiviteiten gehad. En we hebben in de machinekamer waar we nu staan ook het nodige ondernomen. Daar gaan nu een motoren in komen. Die zullen er vandaag nog niet in werking komen. Het zal nog even duren voordat dat allemaal gaat functioneren. En we zijn ook op het ICT-gebied erg druk bezig. Verder is het zo dat Jan Kappert, PLA, heel erg druk is met de hoogfrequentzaken in het focal box. Daar komen de nieuwe antennes in te zitten. En uiteindelijk is het zo dat we hebben een half jaar lang toegeleefd naar het moment van vandaag waarop de elevatie maximaal veranderd gaat worden.
Oké, dankjewel. In een periode van ongeveer 10 tot 15 minuten is de telescoop vanuit de badkuippositie nu ondertussen naar een hoek van 50 graden teruggedraaid. En we hebben tussendoor nu 2 stops gemaakt waarbij er elke keer gekeken wordt of de telescoop rare situaties vertoont. En tot nu toe lijkt dat heel erg goed te verlopen. Frans hier in het controlecentrum. Je hebt de boel behoorlijk in beweging gepraat, zeg maar. Hoe voelt dat om 120 ton staal in beweging te praten?
Ja, dit is een machtig gevoel, hè. Het is en een mooi apparaat wat we eigenlijk altijd al wilden beheersen. En verdraaid, vandaag is het voor het eerst gelukt. Het is een grandioos gevoel. De adrenaline suist door de aderen. Geweldig.
Okay. Dat is Frans de Jong, PE1RXJ. Die zit hier in de partytent onderaan de radiotelescoop in Dwingelo.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Op zondag 9 september vindt weer de jaarlijkse ballonvossenjacht plaats. Om 13 uur gaan er bakens op 80 en 2 meter de lucht in. Meer informatie op www.ballonvossenjacht.nl. Jaagt u mee?
Onlangs werden in Dwingelo 3 gouden spelden uitgereikt aan enthousiaste Camras-medewerkers. Fred Tak, PA0WTA, Cor Veldman, PA0SAF en Piet Zijlstra ontvingen deze spelden. Luister naar de toelichting door onze voorzitter Dick Harms, PA2DW.
Ik ben Dick Harms. Ik ben radiozendamateur. Ik ben voorzitter van de VEROM, de Vereniging Experimenteel Radioonderzoek Nederland. En ik ben, ja, dat is nou zo'n kleine 2 jaar terug, ben ik benaderd door de heer Langehuizen omdat hij een plan had om iets met deze radiotelescoop te gaan doen. Nou, ik zal niet vertellen wat hij daarmee van plan was. Nou, een klein beetje dan. Hij was van plan om hem in zijn achtertuin neer te zetten. Dat is niet gebeurd. Hij staat nog hier. En sinds die tijd is er ongelooflijk veel gebeurd. Door heel veel mensen. En ja, dat resulteert in wat we vandaag gezien hebben. Dat was wel spannend, hè? Vonden jullie niet? Nou, wij vonden het helemaal niet zo spannend, hoor. Want zo ongeveer ja, een jaar, denk ik zo'n beetje nu, zijn er een aantal mannen hier bezig. Waarin wij het volste vertrouwen hadden dat dit goed zou komen. Er is hier ontzettend hard gewerkt. Er zijn ontzettend veel mensen in de periferie bezig. We zijn hier als bestuur bezig. Maar ja, als bestuur heb je toch meer een sturende, een faciliterende rol. Nou, dat hebben we ook, denk ik, aardig op poten gezet. Maar het noeste werk is hier gebeurd. En je zult ze weinig horen, maar er zijn een drietal mannen. Die wou ik toch ook graag even naar voren hebben. Dat zijn Fred, Piet en Cor. Ja, deze mannen, je zult ze eigenlijk weinig horen. Je zult ze wel veel zien. Als je hier op de hei komt, dan zul je ze heel vaak bezig zien. Met van alles en nog wat. Maar ze doen des te meer. Ik vind het daarom ook belangrijk om deze mannen in het zonnetje te zetten. Dat doen we binnen de Veron altijd met speltjes. Dus dat hebben we ook dit keer gedaan. Ik ga deze spelden bij deze helden opspelden. Fred. Dankjewel, Dick. Ik zal hem zo opspelen dat hij niet zou prikken.
Ja, daarom. Dus
pas op hoor. Want we moeten ook op de veiligheid denken.
Ja. Oké, okay, Dick, hartstikke bedankt.
Leuk. Hartstikke bedankt.
Nieuws van het bestuur.
Dames en heren, aan de telefoon Dick Harms, onze voorzitter met de 3 minuten van het AB. Dick, ga je gang.
Ja, goedenavond allemaal vanaf mijn vakantieadres. Het is wel zo dat het nog steeds vakantie is. Er gebeurt natuurlijk niet zo bar veel op dit moment binnen het HB. Maar we zijn al druk aan het nadenken over de opstart van het, zeg maar het nieuwe seizoen. Dat betekent dat we begin september weer als hoofdbestuur bij elkaar komen. Dan zullen we een aantal dingen op de agenda staan die belangrijk zijn. Daar gaan we het in september met u over hebben. Wat in ieder geval voor de deuren bestaan, dat is de dag voor de radioamateur. We hebben daarbij al een programma in elkaar gesleuteld. Een conceptprogramma. En er zijn een aantal hele interessante lezingen. Daar kunt u heel veel vinden over op de site. De Veron site. Houd het in de gaten. En een ander belangrijk thema voor ons is dat dit jaar bestaat de JOTA 50 jaar. Dus de 50ste JOTA wordt gehouden. En we hebben bedacht dat we een leuke vraag erover willen stellen. Namelijk, wie heeft zeg maar, het fenomeen JOTA ooit bedacht? Wie is daarmee begonnen? Dat zouden we graag willen weten en voorleggen aan de luisteraars van PVAA. Verder is het zo dat wij moeten als hoofdbestuur de komende tijd een aantal belangrijke veranderingen tegemoet zien binnen het hoofdbestuur. Er zullen op korte termijn en wat middellangere termijn zullen een aantal HB-leden vertrekken. Dus wij zijn op zoek naar kandidaten voor het hoofdbestuur. En daarbij is ons streven om de trend van ja, jonge mensen met frisse ideeën voor de toekomst binnen te trekken. Dus ja, een oproep aan de luisteraars van de PVAA om na te denken over een eventuele positie binnen het hoofdbestuur. Betekent wel dat het mensen moeten zijn met een, laten we zeggen, enige bestuurlijke ervaring. En dan zullen we daar heel graag mee in gesprek raken. Een van de kandidaten voor het hoofdbestuur die we dus zoeken. Daarvan zouden we graag willen dat hij onze algemeen secretaris gaat ondersteunen. Ja, de oproep is dan vooral ook gericht op kandidaten die dat soort werk goed kunnen en interessant vinden, leuk vinden natuurlijk.
Prima, Dick. Nou, dankjewel voor je bijdrage van deze maand. Wij zullen de vraag voor de volgende uitzending zullen we voorleggen aan de mensen die we dan gaan interviewen. Jullie vraag was dus van wie is eigenlijk oorspronkelijk begonnen met de JOTA. Prima, ja. Dick. Dankjewel. Prettige avond nog en tot de volgende maand.
Oké, tot de volgende maand.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
We zijn vanavond te gast bij de Maxwell Stichting in Eindhoven, gevestigd op het terrein van de TU. En de Maxwell Stichting is betrokken bij het Delphi C3 project. En zoals wij Radio Zendamateurs weten, wordt dat binnenkort heel erg interessant voor ons. Bij mij aan tafel zitten Jeroen, Papa Echo 1, Romeo X-ray Quebec. En Martin, Papa Alpha 3, Delta Sierra Charlie. En ja, allereerst maar eens aan jou de vraag, Martin. Hoe zijn jullie in vredesnaam hierbij betrokken geraakt?
Dus ongeveer 2 jaar geleden is de werkgroep Morse, een werkgroep van de Maxwell Stichting, gevraagd door studenten van de TU in Delft om een backup grondstation in te richten. In het satellietverkeer wordt alles dubbel uitgevoerd. En zo doet de kwamen ze op het idee om hier dus een backup grondstation te gaan vragen. En wij waren maar al te graag bereid om dat in te richten. Want het is een interessant project. Het is weer een uitdaging. En we hebben dus alles op een rijtje moeten zetten. Niet alleen technisch, maar ook financieel. Hoe we de zaken dus voor elkaar zouden krijgen. We hebben eerst een lijstje gemaakt van benodigde hardware. Het wensenlijstje. Daarbij hebben we de lat vrij hoog gelegd. En daar parallel aan kwam dus ook een financieel lijstje. Die ook vrij hoog bleek te liggen. Maar goed, we hadden destijds nog 2 jaar de tijd. En ondertussen, nou, is het zover bijna.
Ja, want over een paar weken gaan we de lucht in met de satelliet. Ik dacht eind september, als ik het goed zeg.
Begin september is de verwachting. Vandaag, op dit moment 2 augustus, is het nog 3 dagen te gaan voordat het wordt ingepakt, verscheept naar Indië. En het lanceren, dat is eventjes afwachten.
Ja. Waarom is juist de Maxwell Stichting bij dit project betrokken geraakt?
Nou, dat weet ik niet precies, maar het vermoeden is, en dat denk ik wel heel stellig, dat dat in navolging is met het station dat wij hier een paar jaar geleden hebben georganiseerd, waarbij we dus André Kuipers hebben kunnen volgen. We hebben dus André Kuipers vliegend in de ISS hier gepresenteerd voor een groep scholieren. En dat is destijds wijd uitgemeten op radio en tv. En dat was een groot succes. En op die manier bekendheid krijgen, breng je jezelf ook in beeld voor andere grondstations.
Het heeft alweer een mooi project opgeleverd, hè?
Ja.
Okay. Nou, waren er veel uitdagingen. En een van de uitdagingen was het bouwen van de besturing voor de antennes. Kun je iets vertellen van hoe dat gegaan is?
Ja, dat is een projectje geweest wat ik zelf gemaakt heb. Ik heb wat gezocht en het moest dus een sturing zijn die vanuit een computer werd aangestuurd via de seriële poort. Draaiend onder Linux. En ik vond daar op het internet een ontwikkeling van IW3FOL. En dat was een heel aantrekkelijk project rondom een PIC-processor. En ik ben dat gaan nabouwen. In eerste instantie wetende dat ik een prototype maakte. En dat is gebleken. Want het prototype nummer 1, dat ligt bij mij naast de prullenbak er nog net niet in. Want het was nog lang niet klaar. Zoals dat op het schema staat, was het nog niet bruikbaar.
Maar uiteindelijk heb je toch wat aan de praat gekregen en kunnen we straks hier de satelliet volgen.
Ja, uiteindelijk is het gelukt. Met name het verschil in kabellengte was iets wat ons wel parten speelde. We hebben dus 35 meter kabel naar het dak en 35 meter kabel in een omgeving waar veel hoogfrequent staat. Dat pikt allerlei signalen op en dat geeft allemaal zijn invloeden op het verloop van een PIC-processor.
Dus in ieder geval toch weer de uitdaging voor de zendamateur in je, hè, om het eruit te krijgen. Een ander gedeelte wat je al aangaf is van het heeft toch de nodige centen gekost. Die kwamen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.
Nee, het financiële aspect, dat is een constante bron van zorg. Want we hebben dus niet alleen dus het satellietvolgstation, maar we hebben dus een aantal projecten hier lopen. Misschien dat de luisteraars wel gehoord en gelezen hebben. Maartnummer van een paar jaar geleden van de Veron. Daar is een hele beschrijving geweest van het grondstation. En om al die projecten te laten draaien, daar is dus een funding voor nodig. En als stichting ben je in staat om dus zelf funding te regelen. En we hebben dus ook een website waar dus diverse zaken gefotografeerd te koop staan. Steve P0IB maakt de foto's en de website. En ik verzorg verder correspondentie en financiële afhandeling. En alle euro's die bij elkaar opgeteld worden, die maken toch een aardig bedrag. En bij deze, ga naar die website. En koop wat van ons, dat helpt ons weer verder.
Kijk of ik jullie kan helpen. Nou, dat is prima. In ieder geval bedankt tot zover. We praten na de break verder met Jeroen.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Jeroen, welkom in de studio.
Ja, dank je.
Jij hebt iets bijzonders gedaan bij het Delphi-project. Jij hebt software gemaakt die ons radiozendamateurs het mogelijk maakt om de satelliet te volgen. Kun je daar iets over vertellen?
Het bestaat uit meerdere delen. Ten eerste hebben we een stuk software nodig wat bepaalt wanneer de satelliet overkomt. Een gemiddelde satelliet komt in ongeveer een kwartiertje overvliegen. Dus dat gaat vrij snel. Daar komt nogal een Doppler-shift bij kijken, enkele kilohertzen. Tot soms al een tiental kilohertz toe op 70 centimeter. Dus we hebben een stuk software, Predict. Dat is bestaande software die gebruiken om baanparameters te laten berekenen. En daar komt dan een Doppler shift uit. En de positie, dus de azimuth en elevatie voor de antenne. Dit sturen we dus wanneer de satelliet overkomt naar de rotorsturing toe. Via de seriële poort. En via de andere seriële poort sturen we een ICOM-set aan. En deze zetten we dus op de juiste frequentie. Dus volledig gecorrigeerd voor Doppler. En het audiosignaal wat daar vervolgens uitkomt, dat samplen we met een soundkaart. En daar zit dan weer een extra stuk software achter. Wat dit kan decoderen. In het geval van de Delphi-satelliet zal dat BPSK-data zijn. Dus packet-data. Deze packets, daar zit de telemetrie in van de satelliet. Dus alle metingen die gedaan worden in het Delphi-project. Dus zonder sensoren die getest worden, daar komen telemetriedata, die komt er vanaf. En die wordt met behulp van BPSK naar alle grondstations gestuurd. Die zullen we dus hier oppikken. En dat sturen we vervolgens weer door naar Delft. Verder kunnen we ook gewoon audio beschikbaar maken van de satelliet zelf. Dus niet alleen gedecodeerde data, maar ook de echte audio die van de satelliet komt. Die stellen we beschikbaar op een website. Waar gebruikers thuis op in kunnen loggen. En die kunnen dan zelf een audiostream krijgen. Waarmee ze op een pc thuis mee kunnen luisteren.
Ja, want ik had begrepen dat er een UF lineair transponder, ik moet het goed zeggen, in de satelliet inzat die het een en ander van 70 terugbracht naar 2 meter.
Ja, dus een UV transponder. Een enkele tientallen kilohertz op 70 centimeter wordt door de satelliet ontvangen. En dit wordt lineair, dus zonder verdere bewerking, alleen een AFC. Dit wordt op 2 meter weer uitgezonden. Dus daar kun je wel met SSB kun je daar verbinding over maken.
Nou ja, dus voor de mensen satellietliefhebbers onder ons, ga de uitdaging aan en kijk of je over dat kanaal nog verbindingen kunt krijgen. Waar kunnen we meer info hierover vinden? En uiteraard jouw software.
De software zelf en de bediening van het station op de TU, dat kun je vinden op ester.esrak.ale.tue.nl.
Dat heeft vast niemand gevolgd, maar wij zorgen ervoor dat na afloop van de uitzending het gewoon te vinden is op www.pivaa.nl.
En informatie over de Delphi C3-satelliet zelf staat op www.delphic3.nl.
En ook die link vindt u op onze website. Goed, Jeroen, dan heb ik nog één uitdaging voor je en daarover val ik je waarschijnlijk een beetje mee. Heb jij voor ons een prijsvraag voor de volgende keer?
Wat is de modulatiemethode waarmee de telemetrie van de Delphi C3-satelliet naar beneden gezonden wordt?
Goed, ik herhaal het nog even. Wat is de modulatiemethode waarmee de telemetrie van de Delphi C3-satelliet naar beneden wordt gestuurd? U kunt de vraag ook nalezen op www.pivaa.nl. Goed, Jeroen, Martin, hartstikke bedankt voor dit interview en succes!
Verzamelaars in het groot. Onder deze titel brengen we een bezoek aan een aantal interessante musea op het gebied van techniek, radio en communicatie. Vaak zijn ze ontstaan uit liefhebberij, uit een of ander uit de hand gelopen particuliere verzameling of soms ook wel uit een bedrijf. Maar allemaal kunnen ze alleen bestaan door de inzet van gedreven vrijwilligers. En altijd is er wel iets te vinden dat interessant is voor de radiozendamateur. Voor deze aflevering zijn we naar het zuiden van het land getogen, naar Budel om precies te zijn. En daar vinden wij het museum Jan Korver. In zendamateurkringen geen onbekende, zeker ook niet de conservator Cor Moerman. Hoewel veel mensen van het bestaan van dit museum zullen weten en Cor kennen, zou ik zeggen, Cor, stel je toch eens even voor en vertel waar we hier terechtgekomen zijn.
Ja, zoals gezegd, ik ben Cor Moerman, PNOV-IL. En ik ben centamateur sinds 1961. Dus ik loop al een poosje mee. Eigenlijk kort na de oorlog kreeg ik wat belangstelling voor de radiohobby. Geïnspireerd door de boeken van Leonard de Vries natuurlijk. Op een gegeven moment had ik een vriendje. Die had een oom die was centamateur. En daar mocht ik een keer mee naartoe. En toen ik dat gezien had, toen was ik echt verkocht. En ik dacht, ik zal pas gelukkig zijn als ik ook centamateur ben.
Maar hoe ben je nu ertoe gekomen om een museum te beginnen?
Gewoon omdat niemand anders het deed. Ik zei al, 46, 47 begon ik met die radiohobby. Op mijn manier natuurlijk, een beetje prutsen met lampjes en schakelaartjes en van alles. In die tijd was er niks, dus alles bewaarde je. Werkelijk alles. Want ik kon altijd nog een keer dienst doen. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang gehouden. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, het is toch best leuk om die spullen te hebben en om dat eens aan een ander te laten zien. Maar niemand deed wat. En het toeval wilde dat ik door mijn werk in het zuiden kwam te wonen. En daar vonden we een huis met een grote tuin. En ik dacht, het moet toch eens mogelijk zijn om hier een gebouwtje neer te zetten. En via Rijkswaterstaat heb ik toen een afgedankt gebouw op de kop getikt. Een houten prefab gebouw, dat heeft ooit dienst gedaan op Neeltje Jans, dat werkeiland in de Oosterscheldedam. Dat hebben we hier in onze tuin opgebouwd en daar hebben we het museum in onder kunnen brengen. Ja, toen we het bouwden, toen wist ik al dat het te klein zou zijn, maar je moet een keer beginnen, want als je niet begint, dan gebeurt er nooit wat. Helaas hebben we nog geen kans gezien om een iets betere locatie te vinden, maar we blijven hopen.
Ik denk als ik zo eens hier om me heen kijk dat het ook wel nodig gaat worden binnenkort. Want het staat hier redelijk vol met ja, typisch amateurzaken. Een vitrine vol met AMRO spullen. De Pionier en hoe heet dat andere ding ook weer?
De Pupil van Maxwell natuurlijk. Allemaal dat soort zaken die mensen uit hun jeugd herinneren. En dat komen ze hier ook zoeken. Hè. Het is het feest van de herkenning altijd.
Wat zijn nou de meest belangrijke dingen? Wat zijn de topstukken nu op dit moment van deze verzameling?
Wat ik twee episodes uit het amateurisme die ik erg interessant vind, is het werk wat centamateurs in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan als hand- en spandiensten aan het verzet. En wat heel wat mensen het leven heeft gekost. En natuurlijk wat we in 1953 gehad hebben met de watersnood in Zeeland. Toen is er toch heel goed werk gedaan. Ja, dat soort aspecten, dat proberen we hier ook een beetje in beeld te brengen. En de gedachten daaraan in stand te houden.
En als ik hier zo kijk, dan zie ik daar bijvoorbeeld ook een tafel vol met toch al op het oog heel oude morsenapparatuur. Zelfs papierbandschrijvers en ponslezers. Daar zit ook vast een verhaal aan.
Ja, en wat voor een. In 1960 heb ik al twee keer examen gedaan en toen ben ik daar op gezakt. En die apparatuur jaren later kreeg ik die in ons bezit hier zo. En die hebben hier dus uitgestald staan. Maar persoonlijk heb ik daar dus hele slechte herinneringen aan. Ik zeg altijd, toen ik die apparatuur binnenkreeg, toen dacht ik, zal ik ze alsnog in elkaar slaan? Maar ik heb me kunnen bedwingen, want het is een uniek stukje amateurgeschiedenis waar heel wat mensen op hebben zitten zweten en die het vervloekt hebben. Maar ja, ik maakte de overwinning des te groter als je je machtiging toen haalde.
Ik zie hier een compleet bureau, een hele check, microfoons, allerhande transceivers.
Ja, dat klopt. Dat is de check van onze oud algemeen voorzitter, Leo van der Tolen, panel NP. Die, ja, ik beschouw hem altijd een beetje als de Nestor van het Nederlands centamateurisme. Toen hij overleed heb ik van zijn weduwe de complete check gekregen. Die hebben we hier integraal neergezet. Ja, dat is nog steeds een eerbetoon aan de man van die tijd.
Verder zie ik hier op de planken langs de muren wat militaire ontvangers staan. Maar wat eigenlijk de boventoon voert hier zijn de zelfbouwapparaten. Dat kan je duidelijk zien.
Ja, dat klopt. Nou, ik heb nogal wat afwijkingen en een van mijn afwijkingen is dat ik het geweldig vind om een object te hebben wat ooit iemand in een van de amateurtijdschriften heeft beschreven en dan nou, dat gecombineerd. Dus dan leg ik het originele tijdschrift erbij met het object in kwestie. En zo hebben we inderdaad van Hans Evers, PNL CX, hè, de bekende man van de cartoons en van de kerstpuzzel. Die heeft in 1957 een eerste fase SSB-exciter beschreven. Nou, dat was me wat. We snapten er allemaal geen hout van. Maar Hans heeft dat ons met zijn verhalen toen allemaal duidelijk gemaakt. En die Exciter die staat hier. Ook zijn fameuze melkkoker Vivo. En zijn mobiel set in, uit 1951 geloof ik.
Cor, het geweldig om deze unieke verzameling eens van dichtbij te kunnen bekijken. En daar eens even wat achtergronden over te horen van je. Als mensen hier willen komen kijken, kunnen ze dan zo binnenlopen? Of hoe is dat georganiseerd?
Iedere eerste en iedere derde zaterdag van de maand zijn we vast geopend van 10 tot 5. En daarbuiten op afspraak.
Voor meer informatie is er ook nog een website.
Ja, ja, www.jankorver.org. Daar kun je alles vinden wat je maar kunt bedenken.
Cor, dan bedank ik je voor dit gesprek. En nog veel succes met dit leuke museum.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Hey Barry, ik heb begrepen dat jij helemaal enthousiast bent over de komende ballonvossenjacht. Kun je me iets over vertellen?
Oh ja, natuurlijk. Het geeft me gewoon een ontzettende kick. Ik heb niks met vossen jagen, maar de ballonvossenjacht, dat is voor mij gewoon het jaarlijkse evenement. Je weet absoluut niet van tevoren waar die ballon exact terecht zal komen. En ik blijf het nog steeds heel erg bijzonder vinden dat je met zendertjes waar hooguit een paar watt uitkomt, op een hoogte van 30 kilometer zo heel Nederland een beetje kunt bestrijken. En natuurlijk ook verder naar buiten nog. Er hangt een ATV-zender in. Er hangt een baken in wat je op 2 meter kunt peilen. Een 72 transpondertje. En dat allemaal in een bolletje van 30 centimeter. En ja, natuurlijk de onzekerheid die je hebt of je de ballon kunt terugvinden. Hè? Want je weet niet waar die gaat landen. In het water, buitenland, Noordzee.
Nou begrijp ik dat je dit al een tijdje doet. Wat moet je daar speciaal aan voorbereiden? Ga je een tijdje joggen van tevoren of zo om erachteraan te rennen?
Nee. Ik loop niet in een joggingpak door het bos heen. Het speelt zich voornamelijk af in de voorbereiding bij mij. Eigenlijk speelt die ballonvossenjacht het hele jaar wel een beetje door mijn hoofd heen. En dan zo rond de zomervakantie, dan begint het echt te kriebelen. En dan na die tijd, dan begin ik echt fanatiek te worden. Totdat in september de ballonvossenjacht dan echt daar is. En dan hebben we een hele leuke en fanatieke groep. Een oude buurman, PA3DAM, Ron. Die altijd zorgt voor de radiopeilingen en die we dan weer aan boord trekken met zijn HB9 CV. Mijn broer die meedoet, Ronald, die helpt bij het doorrekenen van allerhande voorspellingen die we doen. En mijn zoon, een puber, die vindt het ook leuk om mee te doen, Peter. En die zorgt dan voor de GPS-navigatie onderweg. En op de zondag van de vossenjacht dan komen we bij elkaar in Amersfoort. Dan bouwen we de auto bij elkaar. Er gaat alles op en aan. Aan ontvangers, antennes, laptop, GPS, noem het maar op. En dan gaan we kijken of de prognoses kloppen met de realiteit.
Prognoses? Ga je proberen dat te voorspellen dan? Hoe werkt zoiets?
Ja, ik denk dat daar de kracht van ons team een beetje in zit. Het hele ballonvossenjacht gebeuren, dat laatste stukje doen we met een HB9 CV. En een heel primitief zelfgebouwd ontvangertje. Waar we die vos uiteindelijk mee weten te vinden. Maar de kracht van ons team, dat zit in het voorwerk. We proberen inderdaad te voorspellen waar de ballon landt. Al wel een week van tevoren zijn we bezig om van internet allerhande windvoorspellingen te downloaden. En dan verzamelen we informatie over wind op allerlei hoogtes. Van aardoppervlak tot wat 30 kilometer hoogte. We hebben een programma voor ontwikkeld. Wat er een atmosfeermodel kan maken uit die informatie. En naarmate de ballonvossenjacht dan dichterbij komt, dan wordt dat atmosfeermodel steeds beter. En dan krijgen we al een beetje een idee waar de ballon naartoe gaat. Dat atmosfeermodel, dat kan ik in een ander programma stoppen wat op mijn laptop staat. Die ik onderweg ook bij me heb natuurlijk. En die kan berekenen welke route de ballon gaat volgen aan de hand van dat atmosfeermodel. Nou, er blijven natuurlijk wel wat onzekere factoren, want je weet nooit precies op welke hoogte de ballon knapt. En je weet niet hoeveel gassen bij het KNMI in de ballon gestopt hebben. Maar in de auto kunnen we op de laptop die parameters op het laatste moment nog aanpassen. En dus de prognose ook op het laatste moment bijstellen. Nou, en dan de afgelopen jaren zijn we daarmee erg goed geholpen. En steeds bij de laatste 10 geëindigd. Maar helaas nog nooit als eerste.
En dit jaar gaat dat wel lukken? Goede voorbereiding?
Ja, nou ja, hoop moet er blijven natuurlijk. Er blijft ook een onzekere factor natuurlijk zitten in de voorspellingen. En dat deel, dat zullen we ook niet heel veel beter krijgen, denken we. Maar we zijn wel het afgelopen jaar heel erg druk bezig geweest met het bouwen van een Dopplerpeiler. En als we dat allemaal op tijd voor elkaar krijgen, dan laten we dit jaar misschien de HB9CV een keer thuis. En gaan we het laatste stukje met de Dopplerpeiler doen. En dan hopen we misschien nog weer iets beter te eindigen en wellicht als eerste.
Goed, even tussendoor voor de mensen die ook nog mee willen luisteren of mee willen kijken. Wanneer is het?
De ballonvosjacht is dit jaar op 9 september. De ballon gaat om 1 uur de lucht in. En als je kijkt op www.ballonvossenjacht.nl, dan kun je alle details terugvinden, inclusief de frequenties van de repeater die op de gebrande toren staat op ongekende hoogte.
Oké, Barry, heel veel succes. Hopelijk kom je met een goede beker thuis.
Dankjewel, John.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
De oplossing van de vorige prijsvraag. Welke belangrijke bijdrage heeft K1JT geleverd voor het radioamateurisme? Die luidt als volgt. Joe Taylor, K1JT, heeft het programma WSJT ontwikkeld voor meteorscatter, 6 meter ionoscatter en EME. Het wordt tevens gebruikt voor zeer zwakke signaalverbindingen op alle banden, inclusief HF. WSJT staat in dit geval voor Weak Signal Communications by K1JT. WSJT bevat de modulatietypen JT65, wat vooral gebruikt wordt bij zeer moeilijke zwak signaalverbindingen, zoals je vindt bij EME, Tropo of op de HF-banden, en JT6M, dat is ontwikkeld voor meteorscatter en ionoscatter op 6 meter en FSK 441 voor, met name, meteorscatter op 2 meter. Daarnaast is nog het vermelden waard dat Joe Taylor, K1JT, samen met Russell Allen Hulse in 1993 de Nobelprijs voor de natuurkunde heeft ontvangen. Zij kregen de prijs voor hun ontdekking van een nieuw type pulsar, een ontdekking die nieuwe mogelijkheden heeft geopend voor de bestudering van de zwaartekracht. De winnaar van de prijsvraag is geworden Mark, Papa Delta 0, Mike Delta. Mark, van harte gefeliciteerd, een leuke prijs is naar je onderweg.
Namens het gehele PI4AA-team bedankt voor het luisteren. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 6 september om 20:30. Onze volgende reguliere uitzending vindt plaats op donderdag 20 september. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl.
Dit was de uitzending van donderdag 16 augustus 2007.